Question about the president's age often go hand in hand with questions about how you would step in the role, you know, if necessary. Do you feel prepared for that possibility? And serving as vice president prepared you for that job?
Yes.
And how would you, you know, describe that process?
Which process?
Like as far as, you know, being ready for that.
Well, first of all, I'm answering your hypothetical. Mm-hmm. But Joe Biden's going to be fine.
Right.
So that is not going to come to fruition. But let us also understand that every vice president understands that when they take the oath, that they must be very clear about the responsibility they may have to take over the job of being president. I am no different.
Kamala Harris is dat die zegt, als Biden wat gebeurt, dan gaan we er natuurlijk niet van uit. Maar als dat zo is, dan sta ik klaar om hem op te volgen. Het grote probleem is natuurlijk, daar zit helemaal niemand op te wachten. Ja, het lijkt net of ik het leuk vind. Ja, ik moet er ook een beetje om lachen, omdat het gewoon allemaal heel erg treurig is. Ik heb oprecht, want dat kun je misschien denken, geen hekel aan Kamala Harris. Sterker nog, zo zie je maar dat ik er ook wel eens naast zit, toen de democratische voorverkiezingen begonnen in 2019 en zij haar campagne startte. Toen had ze een hele fantastische campagne aftrap. Duizenden mensen, een speech buiten in het zonnetje in Californië. Met een hele goede, gepassioneerde, gemotiveerde boodschap. En toen dacht ik, ja, zij kan wel eens heel ver gaan komen. Nou, en eigenlijk is het sindsdien alleen maar bergafwaarts gegaan. In de debatten stelden ze teleur. De hele campagne is eigenlijk als een nachtkaars uitgegaan. Dus a priori heb ik echt geen hekel aan haar. Sterker nog, ik dacht dus dat ze heel ver zou komen. Maar zo is het allemaal niet gegaan. En uiteindelijk is dat misschien ook wel, hetgeen ik net beschrijf, een soort voorbode geweest van haar tijd als vicepresident. Eigenlijk is ook dat als een soort nachtkaars uitgegaan. Het is allemaal niet van de grond gekomen, zoals ook die campagne van haar niet van de grond kwam. Het is het allemaal net niet. Laten we ook eerlijk zijn, waarom heeft zij uiteindelijk deze baan gekregen? Joe Biden heeft dat ook eerlijk gezegd, omdat hij graag een zwarte vrouw wilde. Hij wilde sowieso iemand uit de zwarte Amerikaanse gemeenschap, want hij was vicepresident onder Amerika's eerste zwarte president. Dus hij zegt, ik heb altijd heel veel aan die gemeenschap gehad. Ze hebben ook altijd op mij gestemd. Dus daar wil ik wat voor terug doen. Dat vind ik ook gewoon symbolisch heel mooi. En ik vind dat het tijd is voor een vrouw. Nou, dan kom je uit op een zwarte vrouw. Gingen verschillende dames de ronde. Maar er deden verschillende dames de ronde, moet ik zeggen. Maar Biden zei, ja, ik vind het ook wel fijn om iemand te kiezen die ook gewoon een onderdeel is geweest van die voorverkiezingen. En dat was Kamala Harris. En dus werd zij vicepresident. Nou, op zich niks mis mee. Ik vind überhaupt, als je zelf een hele oude presidentskandidaat bent, dat je een heel jong iemand naast je kan zetten om dat een beetje te balanceren. Dus daar hoef je echt niet veel ervaring voor te hebben. Bovendien was zij senator, dus helemaal gek is ze ook niet. Om dezelfde reden is Biden natuurlijk zelf vicepresident geworden. Obama, daar waren toch wat zorgen over. Ja, hoeveel ervaring heb jij nou? Ben je niet, zoals John McCain altijd zei, groen achter je oren? Nou, en door dan iemand met heel veel ervaring ernaast te zetten, kun je dat een beetje balanceren. Dat heeft George Bush ook gedaan. Die heeft Dick Cheney naast hem neergezet. Nou, zo heeft Barack Obama Joe Biden naast zich neergezet. En Biden, daar, die is op leeftijd, die heeft iemand naast hem neergezet die jonge mensen ook kan enthousiasmeren. En de energie heeft die hij misschien wat minder heeft. En dat is Kamala Harris. Nou, waarom dat niet geboterd heeft, daar hebben we het in meerdere podcasts al over gehad, maar dat is wel alweer een tijdje geleden. Dus korte samenvatting daarvan is dat ik denk dat zij gedacht heeft, ik krijg veel meer podium. Ik weet niet of zij gedacht heeft, Joe Biden gaat mij als opvolger naar voren schuiven en hij doet maar één termijn mee. Ik denk wel dat dat door haar hoofd heeft gespeeld. Maar ik denk vooral dat zij dacht, hij gaat mij positie geven, zodat ik mij kan positioneren en hem in ieder geval op kan volgen, mocht hij er wel mee stoppen. Deze verkiezingen zou dat kunnen, maar dat kan dus ook in 2028 zijn. Maar in ieder geval heb ik dan de positie, de gravitas, de zwaartekracht, het gewicht zou ik moeten zeggen, om dan hem ook op te volgen. Nou, dat is niet gebeurd. Ik denk dat dat weer niet gebeurd is, omdat Joe Biden A, haar die positie niet wilde geven, want dat vergroot alleen maar het gedoe wat er toch al is, namelijk het gerumoer in de media dat Biden er misschien wel mee stopt. Dat wil je natuurlijk niet. Ten tweede, en dat begrijp ik wel vanuit hem, heeft hij de analyse gemaakt, kiezers zijn klaar met de chaos van Trump. Iedere dag was Trump aanwezig. Had natuurlijk altijd wel ruzie met iemand, had iedere keer wat tweets gestuurd die het nieuws beheersten. En Biden zei, ik wil eigenlijk uitstralen dat de grown-ups, de volwassenen, weer aan het werk zijn. Ik ga gewoon in mijn kantoortje zitten in de Oval Office. En er zullen ook dagen zijn dat je niets van mij hoort. Nou, en daar past niet bij dat de vicepresident dan in één keer heel veel aandacht krijgt. Of meer aandacht krijgt dan jou. Dat kan wel, maar dan krijg je dus weer dat gerumoer over, nou, stoomt hij haar niet klaar om hem op te volgen. We weten allemaal dat Joe Biden door wil gaan. Dus is het niet in zijn belang om allerlei verhalen in de pers te hebben dat zij het maar zou moeten worden. Nou, daar is zij dan denk ik niet helemaal tevreden mee. En vervolgens is daar dan gedoe over. Het is ook sneu voor Kamala Harris, want uit het Witte Huis sijpelt ook wel door dat zij alleen maar onzeker wordt van de positie waarin ze zit. En iedere keer als ze dan naar voren geschoven wordt om bijvoorbeeld een belangrijke speech te geven, is ze zenuwachtig, want ze wil Joe Biden, waar ze echt wel respect voor heeft, ook weer niet teleurstellen. En ja, dat als je vervolgens niet genoeg meters kan maken, helpt dat allemaal niet. Dus nou ja, even zo wat betreft de update over waarom het denk ik tussen die twee niet zo botert. Vervolgens, hoe dan nu verder? Velen van jullie, laat ik die vraag meteen maar meepakken voordat ik aan een blokje vragen toekom, hebben mij de afgelopen weken gevraagd, kan hij haar niet dumpen, om het maar eventjes onrespectvol te zeggen. Ja, alles kan. Hè? Natuurlijk kun je zomaar een vicepresidentskandidaat inruilen en iemand anders aanstellen. Dat zou op zich niet heel erg onbelangrijk zijn. Alleen, dat is eigenlijk not done, omdat je daarvoor heel veel daardoor creëer je heel veel gedoe. Hè? Dan komen er alleen maar meer verhalen in de media van is er ruzie, is de Democratische Partij wel stabiel? En belangrijker nog, ik heb net uitgelegd waarom ze op de positie zit waarop ze zit, namelijk omdat ze een zwarte vrouw is. Zo iemand die zo'n belangrijke symbolische plaats ook in de Amerikaanse geschiedenisboeken gaat innemen. Ja, daarvan kun je niet zeggen, sorry, ze functioneert niet, ik heb er ingewisseld. Dat kan niet. Ik denk eerlijk gezegd, als de vicepresident van Joe Biden een blanke man ook was geweest, dat het makkelijker was geweest om diegene in te wisselen. Bij Kamala Harris kan dat gewoon niet. Dus moeten ze samen door. En dat maakt haar weer een brok aan zijn been, omdat er zorgen zijn, dat weten we, over de leeftijd van Joe Biden. Er zijn toch niet heel veel mensen die verwachten dat hij die volle 4 jaar vol gaat maken. Ja, en dus kunnen de Republikeinen nu zeggen, pas op, want een stem op Joe Biden is misschien wel een stem op president Kamala Harris. En dat vinden heel veel kiezers totaal niet leuk. Het is zelfs een schrikbeeld, omdat als er iemand is die nog minder populair is dan Joe Biden, ja, het is knap gedaan, maar het is zo, dan is dat Kamala Harris. Dus ja, het is treurig. Ze zitten met z'n tweeën opgescheept. Het zou misschien mooi zijn als zij zou zeggen, ik zou wel wat anders willen doen. Hè. Misschien word ik weer senator, misschien schuif ik door naar een ministerspost. Maar dat gaat ze niet doen, want ja, wie zou zo'n mooie baan opgeven? Ja, Joe Biden kan haar ook weer niet dumpen. Dus ze zijn tot elkaar veroordeeld. Maar waar een vicepresident er altijd is om een presidentskandidaat te helpen, zie Biden bij Obama, hè, die bracht ervaring. Zie Dick Cheney bij Bush, die bracht ook ervaring. Zie Mike Pence bij Donald Trump, die bracht de verbinding met de traditionele vleugel van de Republikeinse Partij, maar zie ook Sarah Palin in 2008 bij John McCain, die energie gaf in een campagne die eigenlijk vrij saai was van John McCain. Ja, waar een vicepresident altijd de president moet helpen, is zij dus een brok aan zijn been. En kan ik het niet mooier maken dan dat het is. Ze zijn nogmaals tot elkaar veroordeeld, dus dit wordt het. Het maakt de kansen van Biden er niet veel beter op. Goed, ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt wat mijn analyse is van het probleem Kamala, om het maar even zo te noemen. En ook hoe die dynamiek een beetje werkt. Goed, dan naar jullie vragen. Die hebben jullie weer keurig ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de eerste vraag die komt van Kaylee, die schrijft, hey Raymond, door mijn lieve vader ben ik ook geïnteresseerd geworden in de Amerikaanse politiek en gaan we samen naar jouw theatertour. Nou leuk, dat vind ik leuk om te horen, jullie zijn meer dan welkom. Zou je als voorbereiding een keer een podcast willen maken waarin je vanaf het begin uitlegt hoe de verkiezingen gaan en hoe het stemmen werkt, ook met Super Tuesday en de kiesmannen? Ja, Kaylee, Dat wil ik graag doen, alleen eigenlijk is deze hele podcast dat. Dus als ik nu weer opnieuw ga beginnen met hoe die voorverkiezingen werken, dan horen heel veel mensen dat weer dubbel. Ik heb de afgelopen weken uitgelegd hoe die voorverkiezingen precies werken. Dus daar zijn verschillende podcasts over terug te luisteren. En die kiesmannen, ja, dat vind ik een goeie. Daar ga ik uitgebreid bij stilstaan nog. Want onderbelicht blijft, vind ik nu, dat ja, Joe Biden staat weliswaar op een achterstand, maar dat helemaal niet zo interessant is. Hè? Als het gaat om de landelijke peilingen, wie hoeveel procent krijgt, maar het gaat om die kiesmannen, dus de peilingen in al die staten. En daar gaan we zeker nog uitgebreid bij stilstaan, dus maak je geen zorgen. En ja, voor de hele podcastserie geldt natuurlijk, heb je vragen, stel die. Dan een vraag van Niels. Die zegt, hey Raymond, in je boek Lang Leven Trump ga je ook in sommige delen in op de Founding Fathers en het Amerikaanse kiesmannensysteem. Speelt het of overweeg je om een boek net zo toegankelijk te schrijven over het ontstaan van de Amerikaanse politiek, het politieke systeem en de geschiedenis hiervan? Nou Niels, ik ben er nu niet mee bezig, maar ik ben überhaupt trouwens niet bezig nu met een nieuw boek, omdat ik dit hele jaar echt wel druk ben met allerlei projecten, waaronder ook die theatertour. Dus ik dacht, het is mooi geweest wel even voor nu, maar ik ga wel in de toekomst weer een nieuw boek schrijven. En dan neem ik jouw tip in ieder geval wel mee, want als daar behoefte aan is, dan doe ik dat natuurlijk met liefde. Tim, die vraagt, vanaf welk percentage wordt iets gezien als een significante voorsprong in de peilingen? Dit lijkt mij procentueel niet zo groot, maar in absoluut natuurlijk wel als het om stemmen gaat. Je kan tenslotte met minder stemmen toch nog president worden, als de staten goed vallen. Ja, Tim, een mooie vraag, want die sluit ook aan bij die vraag van Kelly natuurlijk. Die landelijke peilingen zeggen inderdaad niet zoveel. Ze zeggen alleen iets over de trend en daarom laat ik ze vaak zien. Maar nu die tweestrijd tussen Trump en Biden echt begonnen is, moeten we ons inderdaad richten op de kiesmannen. En nou, ik heb op Twitter dus al een soort overzichtje geplaatst, waarin ik heb gekeken wat nu de laatste peilingen zijn uit de verschillende staten. En als je dan vervolgens een staat rood of blauw kleurt, wat de tussenstand dan precies is. En ja, de tussenstand is dat Donald Trump ver voor staat in het aantal punten, hè, het aantal kiesmannen op Joe Biden. Met name omdat een aantal swing states, die normaal gesproken dus swing states zijn, Ohio, maar zeker ook Florida, ja, dat zijn nu Trump-staten. Dat is de kracht van Trump en het aantal kiezers dat hij naar zich, hè, het soort kiezers dat hij naar zich toetrekt. Dus dat even over die kiesmannen. Nou, dan even het eerste deel van jouw vraag. Wat is nu een significante voorsprong? Ja, wat ik gewoon altijd doe, wat meestal is 4 of 5%. Dat is echt wel een significante voorsprong. Maar wat ik gewoon doe, als ik bijvoorbeeld dat overzichtje heb gemaakt van wie staat er in welke staat voor, dan ga ik naar de website realclearpolitics.com. En die hebben heel goed altijd allerlei recente peilingen op een rijtje gezet. En daar nemen ze dan het gemiddelde van. Dat vind ik het makkelijkste werken. Dus als ik tegen jou zeg, Biden staat op 43%, bijvoorbeeld bij landelijke verkiezingen of bijvoorbeeld in Florida, en Trump op 46%, dan is dat het gemiddelde van de laatste 6, 7 tot 8 peilingen van de afgelopen weken. Dan noem ik nooit maar één peiling. Ja, dan een vraag van Christophe, die zegt, vraagje voor de podcast, hoe belangrijk zijn de evangelicals voor het winnen van de verkiezingen in de VS? Ik heb het idee dat daar te weinig aandacht aan wordt geschonken door de verschillende media. Ik kan me herinneren dat Joe Biden bij zijn verkiezingswinst hen meteen heeft benoemd in zijn speech. Ja, evangelicals zijn belangrijk. Het van hen is natuurlijk bekend dat zij een soort pact met de duivel hebben gesloten. Hè. Zo wordt dat door journalisten vaak omschreven, omdat ze Trump steunen, terwijl hij toch niet echt een heel evangelisch gedrag erop nahoudt. Dus die zijn belangrijk en die zitten voor een groot deel in het kamp Trump, omdat zij toch denken, zij kijken daar heel transactioneel naar. Ja, Trump levert ook gewoon op de punten die wij belangrijk vinden. Denk aan het benoemen van die conservatieve hoge rechters of bijvoorbeeld het afschaffen van Roe v. Wade, hè, dat federale recht op abortus. Daar heeft Trump toch maar op geleverd. Het andere punt wat jij aansnijdt, dat er in de media minder aandacht is voor die groep. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat is omdat in het verleden er meer gestreden werd om die groep. En ja, nu hebben zij dus gewoon een soort deal gesloten met Donald Trump. En doordat Donald Trump niet een traditionele republikein is, à la George Bush, die heel erg te koop loopt met die evangelische gemeenschap, ja, is daar denk ik dus überhaupt ook minder aandacht voor. Hè? Dus zij steunen Trump omdat hij levert, maar niet omdat ze vinden dat hij zo geweldig gedrag vertoont. En omdat Trump eigenlijk juist bekend is geworden, of succesvol is kun je zeggen als Republikeins presidentskandidaat, omdat hij juist heel veel andere kiezers naar de Republikeinse partij toetrekt, anders dan gelovige, evangelische kiezers, is er voor die club inderdaad een stuk minder aandacht. En ja, dat begrijp ik ook wel. In de jaren Nou, 2000 bijvoorbeeld, toen Bush de Republikeinse Partij bestierde en ook kandidaten als Al Gore van de Democraten en John Kerry veel meer moeite deden om die evangelische kiezers ook aan zich te binden, was dat een belangrijkere kiezersgroep in het nationale debat, zal ik maar zeggen. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die insturen, kan nogmaals via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ik hou die hele lijst bij, dus je vraag staat echt ergens op de lijst en komt dan ook in een podcast voor. Maar nogmaals, blijf die sturen, want dan blijf ik die keurig beantwoorden en dat doe ik dan weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.